10 uur, goedemorgen, het nieuws met Jan van Delm. Voetballer David de Storme van KV Mechelen is zwaar gewond geraakt bij een ongeval. Er zouden geen andere wagens bij betrokken zijn geweest. Christine de Beulen van het parket van Dendermonde.
Deze morgen reed de man met zijn voertuig op de E34 richting Knokke. Om onbekende redenen is hij dan van de weg afgegaan, tegen de vangrail terechtgekomen en in de gracht beland, overkop gegaan. Dus met andere woorden, heeft dan een uur gekneld gezeten in het voertuig, maar omstreeks 8 uur deze morgen heeft de brandweer hem dan kunnen bevrijden. En dan is hij zwaar gewond naar het AZ Nicolaas overgebracht.
Is hij een levensgevaar?
Dat is inmiddels geweken.
David de Storme is 34 en speelt al enkele jaren bij KV Mechelen. Het aantal Vlaamse ambtenaren is in deze regeerperiode met ongeveer 2000 gedaald, of iets meer dan 7%. Dat blijkt uit cijfers van minister van Bestuurszaken Bourgeois. Oorspronkelijk was een daling van 5% vooropgesteld, minister Bourgeois.
Vandaag staan we dus op 7,1%. Dat is een pak meer dan de initiële doelstelling uiteraard. Je moet dat zien in samenloop met de besparingen die we gedaan hebben op onze werkingskosten, op ons apparaat. Zodoende dat we nu elk jaar op een totale vermindering zitten van 425 miljoen euro. Cijfer dat aantoont hoeveel goedkoper we werken dan in 2009.
Onderwijs, welzijn en openbaar vervoer vallen buiten de personeelsbesparing. Bos Plus, de organisatie die zich inzet voor het bosbehoud in Vlaanderen, vraagt om voorlopig weg te blijven uit de bossen. Het risico op omvallende bomen is te groot. En dat heeft alles te maken met de aanhoudende regen van de voorbije weken. Bert de Somviel van Bos Plus.
Vandaag komen er een aantal omstandigheden samen die het eigenlijk nog een tikje gevaarlijker maken dan bij een gewone storm. Je hebt ook het feit dat de grond door de regen van de voorbije dagen heel erg verzadigd is. Dus die wortels die staan eigenlijk in een veel lossere grond dan anders. Wat de kans op omwaaien bij heel sterke wind een stukje hoger maakt natuurlijk. Op dit soort van momenten moet je absoluut wegblijven uit het bos. Het is echt niet aan te raden. Het is misschien spectaculair om nu vandaag in het bos te wandelen, maar toch beter niet.
Op het Russische eiland Sakhalin, niet zo ver van Japan, zijn 2 doden gevallen bij een schietpartij in een orthodoxe kathedraal. Een man schoot een non en een kerkganger dood en verwondde ook 6 andere gelovigen. Volgens een Russisch persbureau is de dader intussen opgepakt. Het zou gaan om een man van 25 die voor een veiligheidsbedrijf werkt. In het voetbal is landskampioen Anderlecht op 2-2 blijven steken bij Kortrijk. Nieuwkomer David Polet maakte op het eind van de wedstrijd de gelijkmaker. Olivier de Schacht blijft hoopvol.
We moeten gewoon nu rustig blijven, positief blijven. Mentaliteit was goed. En als we volgende week als we een beetje beter spelen, dan heb ik schrik van iemand.
Lokeren versloeg Charleroi met 3-1. Lierse ging met 1-5 winnen bij Bergen. Oostende AA Gent, Oud-Heverlee Leuven KV Mechelen en Cerkelenbrugge Waasland Beveren eindigden alle 3 op 0-0. En straks speelt leider Standaar nog tegen Zultenwaregem en ontvangt Racing Genk Club Brugge. De Oostenrijkse skier Matthias Maier is in Sochi Olympisch kampioen geworden op de afdaling. De 23-jarige Maier was 600ste seconde sneller dan de Italiaan Christian Inderhofer. De Noor Jansrud was 3e. De topfavorieten haalden het podium dus niet. Axel und Svindal werd 4e, Bode Miller pas 8e. Het weer wisselvallig met buien, die winters kunnen zijn in de Ardennen. Maxima van 3 tot 8 graden, rukwinden tot 80 km per uur. Morgen tijdelijk rustiger, met vooral in het oosten nog neerslag. De dagen daarna opnieuw meer wind, regelmatig regen of buien. Dat was het nieuws.
Clara. Het Clara-festival bestaat 10 jaar. The Birthday Edition. Ontdek eigentijdse makeovers van Die Winterreizen en King Arthur. Reserveer voor concerten van Lang Lang, René Jacobs en Lorenzo Gatto. Van 15 tot 29 maart. Alle info op clarafestival.be.
Er zit muziek in een citytrip naar Brussel. Een tip van de Vlaamse overheid.
Berg en Dal. Op levenswandel met Padone.
Ik heb altijd alleen maar gewerkt, zegt moraalfilosoof en feministe Magda Michielsens. En het is een heel plezierig gevoel. Vooral de laatste jaren heb ik ongeveer nooit vakantie genomen en heel weinig vrije dagen gehad. Ik ging steeds harder werken. Druist dat niet regelrecht in tegen de oude wijsgeren die een leven zonder otium, vrije tijd, eigenlijk geen leven vonden? Dag, Magda Michielsens. Zit u op een berg of zit u in een dal?
Oh, ik zit niet zozeer in Bergendalen. Ik ben nogal gelijkmoedig. En Bergendal, ik zit er eigenlijk ook naast. Want Bergendal associeer ik vooral met een dorp waar ik 10 jaar naast heb gewoond,
goed,
in
ja.
Groesbeek. En Bergendal was dus het nabije dorp, verbonden met het dorp waar ik 10 jaar woonde, door de Zevenheuvelenweg. Maar Groesbeek is heel vlak, veel vlakker dan Bergendal. En dat past mij ook goed.
Wat voor dorp is dat eigenlijk?
Bergendal?
Ja.
Dat is een beetje een luxe dorp. Dat is het luxe dorp van Nijmegen. En ik werkte aan de universiteit in Nijmegen en nogal wat collega's woonden in Bergendal. En het is daar ook heerlijk om te fietsen. En na 10 jaar ben ik zelf dus in Groesbeek, het aanpalende dorp, gaan wonen. En dat is een soort vakantiedorp. Dus alle voorzieningen zijn daar een beetje te groot op de vakantie gericht. En dat is ook in Bergendal zo. En dat is natuurlijk wel prettig wonen.
Voilà, en u woont hier weer even voor de tijd van een uur. Wat is dat eigenlijk, altijd maar werken en werken? Is het niet zo dat je ook otium nodig hebt, dat je vrije tijd nodig hebt als filosoof? Levensnoodzakelijk.
Ja, maar het werk als filosoof en als professor vrouwenstudies is natuurlijk een werk waarin je je belangstelling helemaal kwijt bent en altijd met goede dingen kunt bezig zijn en heel veel lezen en heel veel schrijven en lesgeven. En ik vond dat zo heerlijk en ik was er ook een beetje verslaafd aan. Ja, ik werk heel graag.
Want zegt u eigenlijk een scheiding tussen het privéleven en het werk, dat vindt u iets onzinnigs? Ik zou bijna zeggen onnatuurlijk.
Ja, dat wordt tegenwoordig door feministen heel erg beklemtoond, dat moet gescheiden zijn. Maar er zijn heel veel banen waarin dat eigenlijk niet hoeft, waarin je denken en je leven en je werken en allemaal heel goed kan combineren. En ik heb dat altijd kunnen doen. En ik predik dat ook een beetje, dat allemaal door elkaar mag lopen.
Ik vertrouw geen enkele overheid of geen enkele man ver genoeg om niet te werken, zegt Magda Michielsens.
Ja, ik ben nog een van die feministen die heel sterk de nadruk legt, en ik heb dat altijd gedaan, op economische zelfstandigheid. En de economische zelfstandigheid, die bereik je natuurlijk door te werken, door een eigen job te hebben, door een eigen baan te hebben, door je eigen geld te verdienen.
Zo is dat. En zo simpel ook. Nu moet je toch wel eerlijk toegeven dat jouw houding tegenover werken en feminisme heel erg is veranderd ten aanzien van bijvoorbeeld de jaren 70. Hè. Je zegt zelf, ik betrapte mij erop zelf te leven als een topsporter die de Olympische Spelen wilde halen. Dus eigenlijk presteren en vooral de beste willen zijn, terwijl ik het omgekeerde predikte.
Ja, ik predikte natuurlijk quality of life. En dat men daar aandacht voor zou hebben. Maar natuurlijk, als je je grootste bevrediging put uit het harde werken en het lezen en het schrijven en het denken, ja, dan is dat quality of life. En ik ben er nogal tegen dat men enkel gezin en familie en reizen als vrije tijdsbesteding beschouwt als quality of life, als aangenaam leven. En men doet dat in het maatschappelijk discours nogal veel. Men doet dat ook veel op televisie. Ik heb daar een onderzoek naar gedaan. En men blijkt dat ook op televisie in de ernstige programma's zo te doen.
Maar ontspant u zich dan nooit, Magda?
Ja, wellicht wel, ja. Maar dat gaat...
Maar niet zo meteen iets... Je kunt niet meteen zoiets bedenken?
Nee, ik aarzel direct. Ik kan niet meteen iets bedenken dat leuker is dan werken.
Je bent een kind van de jaren 50, letterlijk een kind van de jaren 50. Tussen 1950 en 1956 liep je lagere school en toen al gemengd.
Toen al gemengd, stedelijk onderwijs in Antwerpen. De schepen van onderwijs op dat ogenblik was Mathilde Schrooyens, later burgemeester van Antwerpen. En dat stedelijk onderwijs, dat was gemengd. Ik ben vanaf de kleuterschool naar gemengde school geweest. Later in het atheneum ook, geen lyceum, wel atheneum. En ja, ik vond dat normaal. Mijn ouders vonden dat normaal. Ik heb dus als jonge afgestudeerde ook wel veel debatten gedaan over co-educatie. Want bleek dat men daar nog moest over nadenken en dat dat een punt was van bezinning. Dat het misschien heel slecht was voor jongens en meisjes. Ik heb dat nooit geweten. Ik ben van begin af aan met jongens opgegroeid.
Dat is toch atypisch, hè, voor jouw generatie?
Dat is atypisch. Ik ben geboren in 1944, dus ik heb een atypische meisjesopvoeding gekregen. Gestimuleerd, gericht op emancipatie en samen met jongens.
En die jaren 50, voor mij als jongeling die de jaren 50 niet heeft meegemaakt, duf, saai. Vind jij niet, hè?
Ja, ik heb natuurlijk ook wel de avonden gelezen, maar duf en saai weet ik niet. Misschien juist omdat ik in dat onderwijstype zat en dat soort ouders had. Namelijk vrijzinnige ouders, ook mijn vader helemaal gericht op emancipatie en helemaal gericht op studeren. Dus er was zoveel te leren en te kennen en te lezen. Ja, waarom zou het saai zijn?
Je mag, trouwens alle gasten hier in Bergendal mogen dat, kunnen dat drie sleutelteksten kiezen die eigenlijk toch wel heel relevant zijn geweest voor hun leven. Nu kies jij als eerste een tekst van Leo Apostel, de filosoof uit Gent, een van jouw leermeesters.
Een van mijn leermeesters binnen de sectie filosofie aan de universiteit in Gent. Maar ook, nadat hij daar op emeritaat was, een vriend. Hij is zowel mijn leermeester als een heel goede vriend.
Een vriend filosoof, wat moet ik me daar eigenlijk bij voorstellen? Is het zo dat jullie avonden of nachten met elkaar doorbrachten, al filosoferend over de wijsgeren, over Aristoteles versus Plato?
Leo Apostel is heel vroeg met pensioen gegaan. En ik heb hem 30 jaar gekend, 15 jaar voor zijn pensioen en 15 jaar na zijn pensioen, zoiets ongeveer. En hij had zijn leven na zijn pensioen eigenlijk wel heel goed geregeld. Namelijk, hij las samen met vrienden. Hij had een aantal groepjes waar hij mee werkte. Werkte, maar het was ook heel gezellig en aangenaam. En zo had hij zijn denken georganiseerd. Want het was natuurlijk ook wel een groot risico dat hij na zijn emeritaat geïsoleerd zou geraken. Maar hij wilde nuttig zijn voor de maatschappij, nuttig blijven voor de maatschappij, publiceren, denken, optreden enzovoort. Maar niet meer die grote colleges geven en niet meer die grote vergaderingen. En ik heb dus heel veel studiegroepjes jarenlang volgehouden met een paar mensen die hem nastonden en waarin wij teksten lazen.
Heerlijk, dat is eigenlijk een beetje Grieks zo, hè? De academia, letterlijk de vrije tijd samen doorbrengend, al denkend en pratend.
Ja, maar ik denk niet dat hij zo'n notie van vrije tijd had. Het was zijn tijd, alles liep door elkaar.
Ja, ja.
En,
waar hadden jullie het over?
Wel, ik herinner mij één groepje dat heel intensief gewerkt heeft, maar met 4, 5 mensen, over het concept staat. De staat. En dat was dan politieke filosofie. En wij lazen teksten over het concept staat. En
de Respublica.
Over liberalisme en de grenzen tussen liberalisme en anarchisme en moderne staatstheorieën.
En daar zat je eigenlijk als relatief jonge vrouw bij? Hè?
Ja, ik was in de 30.
Ja. Een tekst van Leo Apostel, wat atypisch, het is geen filosofisch tekst, het is eigenlijk, geloof, komt uit Opsignorke. Dat is een, is dat niet een soort van schoolkrantje voor oud-leerlingen van het Atheneum?
Van het Atheneum van Antwerpen, ja.
Wel eens luisteren, Magda.
Ik begon met een overweldigende nieuwsgierigheid in alle richtingen. Ik vond sterren schoon en ook bloemen, kunstwerken, zinsconstructies en algebra. Voel bij deze enorme nieuwsgierigheid in alle richtingen veel gulzigheid, veel ongeduld en een zo sterke genotshonger dat men van alles wil genieten en zich niets wil ontzeggen. Dan komt men tot de onmogelijke situatie van de man die in alle huizen wil binnengaan, alle levens wil leven, alle wetenschappen wil beheersen. Dat kan hij natuurlijk niet. En dus wordt hij bescheiden. Kan hij misschien geen specialist worden in synthese? Kan hij misschien niet trachten de vorm van de totaliteit te gaan bestuderen? Een wijsgeer is iemand die de structuur van de totaliteit van alles wat is tot studieobject wil nemen. En dat werd ik dan ook gedwongen te doen. Omdat ik het niet over mijn hart kon krijgen aan wat ook vaarwel te zeggen.
Leo Apostel, Magda, is dit niet gewoon de tekst van iemand die zegt, ik ben zo gulzig naar het leven, ik wil het leven eigenlijk uitzuigen, zoals je een mergpijp letterlijk tot op de bodem kunt leegzuigen, dat ik gewoon niet kan kiezen, maar ik moet wel.
Ja, natuurlijk. En dan is hij wijsgeer geworden, hè, want dat is een tekst die gaat over zijn ateneumjaren, toen dat hij heel gulzig alles leerde. En later is hij wijsgeer geworden, omdat hij de totaliteit wou bestuderen.
Maar heb jij dat ook niet? Ben je ook niet gulzig naar heel veel dingen? Als ik lees waar je allemaal alleen al lezingen over geeft, dat gaat van Ayn Rand over de islam. Je bestudeert de RTBF, waar dan blijkt dat de RBF haat verspreidt. Dat gaat heel vrouwenstudies natuurlijk, feminisme. Gaat heel ver. Hè?
Ja, maar ik denk dat wij allemaal een beetje last hebben gehad van het feit dat Leo zo moeilijk kon kiezen. Want uiteindelijk, in de laatste jaren van zijn leven, heeft hij gewerkt aan een project Worldviews, waarin hij echt die synthese wilde realiseren. En dan is hij op latere leeftijd natuurkunde gaan bestuderen. Dat is een beetje een op hol geslagen niet kunnen kiezen. Maar ik heb die multidisciplinariteit van Leo Apostel natuurlijk met de paplepel meegekregen. Toch denk ik dat er in al mijn activiteiten sinds half jaren 80 meer focus zit. Namelijk vrouwen.
Hm, ja.
En ja, natuurlijk, vrouwen, al die aspecten die in alle wetenschappen zitten, kun je in verband met vrouwen ook bestuderen.
En waarom fascineert jij dat zo buitensporig, vrouwen? Oké, je bent er een, maar dat lijkt me als uitslicht niet genoeg.
Ja, ik, door mijn maatschappelijke situatie, door mijn opleiding, door mijn emancipatie, ben ik uiteraard feministe. Toen dat de tweede feministische golf begon, dan was dat niet echt een discussiepunt voor mij. Als we dat feministen zeggen, is zo vanzelfsprekend. En als dat dan een hele beweging wordt, waarin zich filosofie ontwikkelt en waarin zich studies ontwikkelen, dan is dat iets waar ik mij thuis voel.
Mm-hmm. Pauline van Schaik zingt Benny Galsen, Whisper Not. Dat is toch wel dat is een hele mooie traditional. Sing low, sing clear, sweet words in my ear.
Sing low, sing clear, sweet words in my ear. Not a whisper of despair, but love's own care. Sing high until you bring back the thrill of a sinner. Our harmony was lost, but you forgave. I forgot. Whisper not of quarrels best. We know we've had our last, so now we'll be in key constantly. Love will whisper on eternally. Lost, but you forgave. I forgot. Whisper not of quarrels best. We know we've had our last, so now we'll be in key constantly.
van Schaik en aan de contrabas Hein van der Gijn. Whisper not. Bij mij zit Magda Michielsens, moraalfilosoof en feministe. Magda, je hebt geen kinderen. Dat is een bewuste en een onbewuste keuze.
Ja.
Hoe zit dat precies?
Ik heb baarmoederhalskanker gehad als ik 30 was. En daarna kon ik geen kinderen meer krijgen. En het is misschien ook wel zo, had ik wel kunnen kiezen. Nee, zo moet ik het niet zeggen. Geen kinderen hebben past heel goed in mijn leven.
Er was eigenlijk geen plaats voor kinderen?
Nou, nee, dat weet ik niet.
Dat is ook moeilijk, hè? Eve natuurlijk, maar in ieder geval, je hebt ze niet gemist.
Ik heb ze niet gemist. De kanker is veel erger dan het niet hebben van kinderen. Dus wat is de opdracht? Overleven. En overleven zonder kinderen past heel goed in mijn leven, dat ik dan gelukkig wel heb.
Hoe doe je dat, overleven?
Flink zijn, ja.
Heeft dat jouw denken bijvoorbeeld beïnvloed, of de manier waarop je met je onderzoek bezig was?
Nee, ik denk het niet. Er zijn nogal wat mensen die als ze kanker krijgen dan daarna zeggen, en dan weet je, dan daarna weet je wat belangrijk is. Maar ik denk dat ik dat tevoren ook al wel wist, ja.
Heerlijk, ja. Heerlijk. Ja. Ja. Nee, maar dat is waar, dat hoor je wel, hè. Dat mensen dan zeggen, ja, van, nu ik resoluut daarvoor en al de rest is, och, ja.
Ja, ik was 30 en wat misschien wel een invloed is dat toekomstdenken nogal moeilijk is. Eigenlijk is dat nog altijd wel moeilijk voor mij. Want je krijgt wel een mentaliteit van morgen en volgende week en volgende controle in plaats van de toekomst. Dus ja, toekomst denken.
De toekomst als concept bedoel je? Van,
als concept in je eigen leven. Ja. Je eigen leven voorstellen binnen 5 jaar, binnen 20 jaar, plannen.
Heb je daar altijd dan moeilijk mee gehad sindsdien?
Ja, dus ik denk dat het bewustzijn van voorlopigheid groter is dan bij andere jonge mensen. Van jong, dat als ik was 30.
Je liet al even Simone de Beauvoir vallen, niet letterlijk, gelukkig. Ja, we kennen haar als partner natuurlijk van Sartre. Misschien wel op de eerste plaats als partner van Sartre vandaag, nee? Of is dat voor een feministe zoals u vloek in de kerk?
Ja, er zijn nogal wat commentaren die schrijven over haar en zeggen dat haar filosofisch werk, niet haar romans, maar haar filosofisch werk, de tijd wel doorstaat en misschien wel beter dan Sartre.
Mhm. Zegt ze met een glimlach om de mond.
Ja, maar ik zeg het ook met enige aarzeling, omdat ik natuurlijk ten opzichte van beiden nogal wat aarzelingen heb. Simone de Beauvoir en Sartre waren heel goede vrienden van de Sovjet-Unie, zijn daar herhaaldelijk naartoe gegaan, hebben daar eigenlijk de facto ook wel propaganda voor gemaakt. Er zijn heel veel foto's en interviews en zo in omloop in verband met Cuba en Che Guevara. En als ik tegenwoordig over Simone de Beauvoir spreek, dan heb ik dat toch wel een beetje in het achterhoofd. Van, sta ik er nog in dezelfde mate achter als in de jaren 70? Ik heb zoveel, ongeveer alles gelezen van Simone de Beauvoir, maar haar geloof van met de socialistische maatschappij komt het allemaal wel goed. En misschien moeten we niet feministisch zijn, want als het socialisme gerealiseerd is, dan is ook die gelijkheid gerealiseerd. Ja, goed. Zij heeft in 76, geloof ik, gezegd, we moeten er afzonderlijk voor vechten. Maar van haar ben je natuurlijk altijd moeten blijven vechten voor die socialistische maatschappij.
Idealen, ja. Ja.
En ja, daar ben ik het niet meer mee eens.
En hartsgrondig oneens?
Hartsgrondig oneens.
Sta je nu aan de andere kant van het spectrum?
Nou, ik denk niet zo dat er een spectrum is, maar ik denk dat we die idealen niet moeten nastreven En dat de geschiedenis ook wel bewezen heeft dat er nog veel mensen van die mening zijn, namelijk zij die het ervaren hebben.
En natuurlijk kun je niet blijven zeggen dat ze een kind waren, zowel Sartre als de Beauvoir van hun tijd, want op dat moment waren er al een pak anderen die wisten dat het niet goed zat. Hè? Om maar iemand te noemen, Camus, die heel grondig verschilde van Sartre.
En dan is dat toch raar, gelezen die ruzies tussen Sartre en Camus, en je blijft daarmee bezig, maar toch blijft Simone de Beauvoir dat boegbeeld van het feminisme. Nu, is het wel zo dat ik vind dat je daar zeer open moet tegenover staan. Het is niet omdat ze op een aantal punten helemaal dwaalde, dat ze geen andere fundamentele dingen heeft gezegd. En ik wil haar dan ook niet wegzetten, van ze heeft dat gedaan, dus is ze slecht, dus moet ik er niks meer van weten. Ik vind dat je daar genuanceerd en open moet mee omgaan. En ik vind tegenwoordig dat weinig mensen die openheid hebben. Men zet gemakkelijk mensen weg. Ze heeft ooit dat gezegd, dus dat is een slechte, dus daar spreken we niet meer mee. Ze gebruikt die terminologie, dus die is niet van onze kant, dus niet.
Maar op, dat wil a priori, ik. Iedereen heeft er een handje van weg om het zo te doen, om het iemand anders weg te plaatsen, waar hij ook zit en in welke hoek ook. Hè?
Ja, en ik denk dat ik onder andere van Apostel, maar ook helemaal in mezelf geleerd heb dat je dat niet mag doen. En dat dat zo'n verschrikkelijke kwaal is van onze tijd. En dus blijf ik een zekere openheid houden ten opzichte van Simone de Beauvoir. Alhoewel dat er ook heel veel andere dingen zijn die ik van haar wel gelezen heb, maar op dit ogenblik helemaal niet meer kan accepteren.
Le deuxième sexe, de tweede sexe, is toch een boek dat voor jullie feministen, zeker in die tijd, baanbrekend was?
Het boek is van 1949, maar het is eigenlijk pas populair geworden in de jaren 60.
Bij de tweede feministische golf.
Bij de tweede feministische golf. En het heeft heel veel vrouwen de ogen geopend. En zij heeft het nooit geschreven als een feministisch pamflet. Maar het is in Europa teruggekomen door de Engelse vertaling. Is het terug populair gemaakt geworden in Europa en heeft het heel veel vrouwen beïnvloed.
Vandaar ook die catchphrase uit dat werk. Hè? On n'est pas une femme, on le devient. Wat bedoelen ze daarmee?
Ja, eigenlijk is dat een korte samenvatting van wat tegenwoordig verstaan wordt onder het begrip gender. Je wordt als man of vrouw in grote mate gemaakt door de culturele beïnvloeding. En wat je bent als man of vrouw is ook een weerspiegeling van wat de maatschappij van mannen en vrouwen verwacht. Dus evenveel of in gelijke mate beïnvloeding door natuur als door cultuur. En op de culturele constructie van mannelijkheid en vrouwelijkheid.
En waar komt die dan nu vandaag op neer? Wat is dan typisch vrouwelijk en typisch mannelijk? Is dat veranderd door de jaren heen?
Ik denk dat door alles wat er door vrouwen gedaan is, door de maatschappij gedaan is, gezegd, gedacht, het feminisme, dat je niet kan spreken van typisch mannelijk of typisch vrouwelijk.
Evolueren wij gewoon niet een beetje naar elkaar? Zijn mannen niet vrouwelijk aan het worden, vervrouwelijken en omgekeerd?
Ja.
Nee, het androgyne type.
Het androgyne type, maar ik las, ik denk vorig weekend, een interview met de beruchte feministe Camille Paglia. En de eerste zin is, wij zijn aan het kijken naar een maatschappij die zelfmoord pleegt. En dat androgyne type, dat is daar een onderdeel van. Omdat er zoveel dingen in verband met mannelijkheid de voorbije decennia onderuit gehaald zijn. Stoerheid mag niet meer, jongens op school mogen niet meer spelen, dat relatieve geweld van de speelplaats mag niet meer, het onderwijs is gefeminiseerd, het leger is in discrediet gebracht, grote leiders mogen niet macho zijn. En zij verdedigt weliswaar dat macho-begrip niet, maar zij verdedigt wel een stoerheid, de veerkracht van een maatschappij.
Heerlijk om dat van een feministe te horen, Magda. Dus wij mogen weer een beetje man zijn.
Alsjeblieft. Alsjeblieft. Ik ken ook het voorbeeld van een Deense peuterspeelzaal of crèche op het randje van de kleuterschool, waar men op de vrije schooldag, de woensdagmiddag zou dat hier zijn, teenager jongetjes uitnodigde om een beetje te rollenbollen en een beetje stoer te doen met die kleuters en peuters. Opdat ze van in het begin niet zouden geforceerd worden om stil te zitten, zacht te zijn. Dus dat is een bewustzijn dat er groeit van schrap toch al die mannelijkheid niet in een maatschappij.
Oh, ik ben toch een beetje opgelucht. We gaan Simone de Beauvoir horen bij monden van Magda Michielsens uit de Tweede Sekse.
De mannen die wij groot noemen, zijn zij die op de een of de andere manier het gewicht van de wereld op hun schouders genomen hebben. Zij hebben dat in meer of mindere mate klaargespeeld. Het is hen gelukt die wereld te herscheppen of ze zijn mislukt. Maar ze hebben aanvankelijk deze enorme last op zich genomen. En dat heeft geen vrouw nog gedaan. Dat heeft nog geen enkele vrouw ooit kunnen doen. Om de wereld te zien als de eigen wereld, om zich schuldig te achten aan de fouten en de gebreken daarvan en zich te beroemen op de vooruitgang ervan, moet u behoren tot de kaste van de bevoorrechten. Zij alleen immers hebben er de touwtjes van in handen. Het is aan hen die wereld te rechtvaardigen door hem te veranderen, hem te doordenken en te onthullen. Alleen zij kunnen zich in die wereld herkennen en pogen hun stempel daarop te drukken. In de man en niet in de vrouw heeft zich tot nu toe de mens belichaamd.
Amai, dat is een fameuze laatste zin. In de man en niet in de vrouw heeft zich tot nu toe de mens belichaamd. Is dat een ironische commentaar, zo van jongens, het moet wel eens ophouden?
Ja, zij impliceert natuurlijk, jongens, het moet wel eens ophouden. Houden, maar het is voor haar zowel een beschrijving van de realiteit als een kritiek. En dat past natuurlijk ook heel goed bij haar begrip de ander. De man is het subject en de vrouw is de ander. De ander die de man ondersteunt en in stand houdt en zijn ego groot maakt. En in heel de Tweede Sekse is dat eigenlijk zo, dat het zowel een beschrijving is van de realiteit, en dat is heel negatief voor vrouwen, eigenlijk ook voor mannen, maar ook voor vrouwen. En dat het een kritiek is.
Magda, het glazen plafond, het zogenaamde glazen plafond, waar dus eigenlijk de mannen boven lopen en de vrouwen kunnen alleen maar een beetje kijken naar wat daar zich boven hen afspeelt. Je zegt, men beweert dat daar barsten in dat glazen plafond komen, maar ik zie weinig barsten. Ik zie er wel een aantal toch.
Ja, er zijn er een aantal en het is voor vrouwen nog altijd erg lastig. Een van de zinnen van Simone de Beauvoir is dan ook, dat heeft nog geen enkele vrouw ooit nog kunnen doen. Hè. Ze zijn nog niet in staat geweest. Maar nu hebben ze de diploma's, nu hebben ze de opleiding, nu zouden ze ook de mentaliteit kunnen hebben. Dus vind ik dat ze de strijd verder moeten voeren en zullen we wel zien wat er gebeurt. En heel controversieel binnen het feminisme is dat ik in heel die situatie vind dat er geen quota moeten zijn.
Mm-hmm. Dus we laten het maar betijen, we zien wel hoe het loopt.
Nee, we ondersteunen vrouwen, we stimuleren vrouwen, we maken het hen niet extra moeilijk, we stellen hen aan als we de kans hebben, maar we kiezen nooit voor die alibi-vrouw. Enfin, ik heb daar niks aan te zeggen, want er worden overal, zelfs in de VRT, besluiten genomen die wel in die richting van die quota gaan en ik vind dat erg.
Magda, heel even kort nog over een recent onderzoek. Het is eigenlijk dat het jaarlijks wordt herhaald van de VUB, de tijdsbestedingsonderzoeken. Want het blijkt dat mannen nog altijd 11 uur minder in het huishouden bezig zijn per week dan vrouwen. En als mannen dan iets doen, dan moet het vooral gezien worden. De haag scheren bijvoorbeeld. We zitten nog altijd ver weg, hè?
Ja, dat is al zo van de eerste tijd bestedingsonderzoeken die Mark Elgar dus begonnen is, ver weg in het begin van de jaren 90 of zelfs de jaren 80.
En het verbetert er niet op?
En dat verbetert er maar matig op. En ja, ik vind dat een beetje moeilijk, want die tekst van Simone de Beauvoir, dat is zo fundamenteel over de mannelijkheid van onze cultuur. En de goede hoop dat die door en door mannelijkheid van onze cultuur ooit verandert. En als filosoof vind ik dat zo belangrijk. En als feministe vind ik het ook wel belangrijk wie dat de afwas doet. Maar ik ben daar veel minder mee bezig dan met die door en door mannelijkheid van onze cultuur.
Ja, ja.
Het is natuurlijk ook zo dat vrouwen, en dat was ook in de tweede golf zo, hun prioriteiten kiezen. En het is soms thuis veel gemakkelijker om het gauw te doen dan om altijd opnieuw de strijd te voeren over wie het zal doen.
Dat gezeur.
Vrouwen kiezen daar ook niet altijd voor. Mannen weten dat natuurlijk ook wel, dat vrouwen daar niet voor kiezen. Maar ja, dat is niet altijd leuk.
Raymonde Serverius. Eerlijk gezegd, ik had er nog nooit van gehoord. En gelukkig een aantal van mijn muzikale collega's evenmin. Dat is eigenlijk, zeg je, eigenlijk is dat ongehoord. Want zij verdient het om te worden erkend en erkend.
Ja, zij heeft jarenlang gezongen aan de Munt en in de opera van Antwerpen.
Het was dus een operazangeres.
Zij is sopraan, zij is een operazangeres. Heeft een grote carrière gehad aan die operahuizen, ook in het buitenland. Maar haar grote carrière was natuurlijk in een periode dat opera niet zo geliefd was als de Munt nu geworden is, of daarna geworden.
Of de Vlaamse opera.
Of de Vlaamse opera. En zij is ook heel veel opgetreden met het radioorkest van de BRT.
Speelde ook in films, onder meer van Hugo Claus, De Vijanden.
Ja, maar haar grote verdienste ligt natuurlijk op het terrein van opera en die film. Dan moet je een beetje als een zijsprongetje zien.
Ja, vind je? Want ze was toch getrouwd met Roland Verhaver, de filmregisseur?
Ja.
In die jaren af en toe.
Maar haar carrière is als operazangeres.
Goed, dan gaan we dat snel een soort van Wiedergutmachung spelen. Hè? We horen Raymonde Serverius met een madrigaal van Thomas Morley. Come, sorrow, come.
Oh,
Raymonde Serverius dus, de Vlaamse operazangeres met Come Sorrow Come.
Berg en Dal met Padone.
En met Magda Michielsens. Magda, nog even zeggen, Raymonde Serverius, dit was een opname, een eigen opname van dit huis, een 78 toerenplaat gezet. Helaas, recente opnames niet meer te krijgen, hè?
Nee, er zijn ook heel weinig platenopnames van haar gemaakt. Ondanks die heel veel optredens is er weinig blijvend materiaal te zijn van de VRT. En ik ben ook niet zozeer ingegaan op haar zangprestaties. Dan wel dat ik mij interesseer voor vrouwenlevens en vrouwencarrières. En ik heb dus in het voorbije jaar een artikel over haar geschreven voor het Nationaal Biografisch Woordenboek.
Mm-hmm.
En, ja.
Het was een opvallende of sterke persoonlijkheid ook waarschijnlijk?
Het was een sterke persoonlijkheid die ik ook van ver persoonlijk gekend heb. En ik ben een beetje geïntrigeerd door die carrière.
Het hernieuwde belang van religie in de samenleving, dat is een trend die niet gunstig is voor vrouwen, zegt Magda Michielsens. Waarom?
Religie ten aanzien van vrouwen brengt in alle gevallen, denk ik, heel veel beperkingen mee die de weerspiegeling zijn van de patriarchale maatschappij. En de feministische beweging, de tweede feministische golf in onze contrée, heeft heel veel vrouwen mede losgemaakt van de beperking van de katholieke godsdienst.
Mm-hmm.
En dat is een hele bevrijding geweest. En we maakten en maken nog steeds een verregaande secularisering mee. Maar er is natuurlijk een nieuwe godsdienst in onze contrée, namelijk die islam, die weer en altijd al veel beperkingen voor vrouwen meebrengt. Maar voor ons is het weer meebrengt, want we zien die beperkingen onder onze ogen, in onze straat, in onze buurt, in onze steden gebeuren.
En jij hebt het al eens een keer meegemaakt, bedoel je, dat bevoogden tegen van de katholieke kerk?
Ja, wat natuurlijk ook een heel andere godsdienst is, maar dat bevoogden, dat waren we nu kwijt. En ik zie een veel radicalere bevoogding rond mij niet graag groeien, omdat ik denk dat dat voor alle vrouwen gevaarlijk is. Niet alleen voor de vrouwen die er rechtstreeks in leven, maar ook voor de vrouwen eromheen.
Maar dan ben je toch een van de weinige feministen, hè? Want de meesten zeggen van, ja, dat zijn onze zusters. Wat is het probleem eigenlijk?
Ja, ik ben daar met het vrouwenoverlegcomité. Ik ben het met hen zeer oneens daarover. Omdat ik vind dat je dan je redenering als burger een beetje aan de kant zet. Principieel ben je er tegen. Tegen al die beperkingen en tegen de ongelijkheid en tegen vrouwen niet voor vol aanzien. Maar we gaan die beperkingen toch maar aanvaarden om dan samen met hen een weg hopelijk naar bevrijding te gaan. Ik ben het niet eens met die grote graad van acceptatie. En ik vind ook niet dat je je denken moet afstemmen op gedragingen als buur. Als mens, als buur, als naaste heb je er natuurlijk heel veel medemenselijkheid mee met vrouwen die onderdrukt worden binnen de islam. Maar als burger wil ik dat soort normen zoveel mogelijk weghouden uit ons leefwereld.
En dat is dan eigenlijk het verlichtingsdenken waar je echt door gepokt en gemazeld bent, hè?
Ja, ik ben een verlichtingsdenker, ja.
Ja, en dus je kunt dat denken ook niet opschorten en een uitzondering maken voor bepaalde groepen? Nee, dat is algemeen eigenlijk, dat is fundamenteel.
Ja, je kunt daar als denken geen uitzondering voor maken. Je kunt wel tolerant en vriendelijk zijn ten opzichte van een buur die voor jou, volgens jou, rare dingen zegt.
Ja, ja.
Ik predik ook niet dat men op een of andere manier iets negatiefs zou doen. Maar die normen en waarden accepteren als evenwaardig of denken over een pluralistisch rechtssysteem in onze maatschappij? Ja, dat wil ik niet.
Ayaan Hirsi Ali, het is lang geleden dat we van haar nog hebben gehoord. Ze is een Nederlands-Amerikaanse feministe nu. Het heeft lang geduurd voordat ze dan toch Nederlands mocht worden, maar ze is nu allebei, want ze woont in Amerika. Ik ken haar vooral omdat ze lang is bedreigd geweest omwille van haar islamkritiek, ook met de dood, toen ze met Theo van Gogh het filmpje maakte in 2004. Magda, jij wou toch wel, denk ik, vooral even haar laten horen, vooral dan ook hoe zij kennis maakte met de verlichting, hè?
Ja. Mijn eerste kennismaking met de verlichting was in 1996. Ik was 26 en volgde college op de Universiteit van Leiden, een van de eerste bakens in het tijdperk van de verlichting. Voor mijn medestudenten waren die ideeën, waarden en normen zo vanzelfsprekend dat ze zich er niet eens bewust van waren. Toen ik ze zelf in al mijn naïviteit ontdekte, reageerden de mensen om me heen met een mengeling van verbazing, lacherigheid en soms zelfs schrik en ontsteltenis. Met het belangrijkste aspect van het verlichtingsdenken was ik in Nederland al in aanraking gekomen. Vragen stellen wordt aangemoedigd en beloond. Het sprak me meteen aan. De volwassenen in mijn leven hadden nieuwsgierigheid systematisch als minachting van het gezag afgewezen en bestraft. In Nederland mocht ik het gezag vragen stellen, en dan had ik nog het recht op een antwoord ook. Misschien een doodnormale houding, maar voor mij was het een openbaring. Het getuigde van een denkwereld waarin voor alle problemen wereldse oorzaken en mogelijke oplossingen konden worden gevonden.
Ayaan Hirsi Ali, de Nederlands-Amerikaanse feministe van Somalische origine. Jij was geloof ik toen in die periode nog in Nederland, hè? Toen die hijsa rond...
Nee.
Dat, maar je hebt er 20 jaar gewoond.
Ja, ik heb er 21 jaar gewoond. Ja,
ja. En heb je Nederland ook zien veranderen dus?
Ik heb er tot 2001 gewoond, gewerkt. Dat betekent dat ik ter plaatse de moord op Pim Fortuyn niet meer heb meegemaakt.
Maar wel wat er aan vooraf ging.
En dat ik dus zelf de kritiek van Pim Fortuyn op Paars aan de lijve heb ondervonden. Ja.
Hoezo?
En zijn kritiek dus eigenlijk ook wel verstond.
De puinhopen van Paars, waar je het over had.
Ja, dus zijn boek De puinhopen van Paars was een kritiek op Paars. En de problemen waar niet over gesproken mocht worden. De subsidiëring van de multiculturaliteit, de doorgedreven tolerantie die eigenlijk nergens opsloeg of die niet verantwoord was. Ik heb dat wel zien groeien. En kon zijn kritiek dus ook wel goed begrijpen.
Want dat is toch ook iets waar je heel erg in geëvolueerd bent, hè? Je zegt vandaag, denk ik, van bijna... Ik zal niet zeggen dat je... Hoe heet ze? Waar je ook over lezingen geeft. Rand. Discipel bent geworden, maar je bent toch iemand die heel erg pleit voor verantwoordelijkheidszin en je leven oppakken. Punt.
Ja, en het zelf doen en individualiteit. Want het is natuurlijk ook zo dat feminisme altijd doet alsof dat er alleen maar socialistisch feminisme kan bestaan. Terwijl feminisme ook altijd de nadruk heeft gelegd op het individu. En Ayn Rand legt ook heel erg de nadruk op dat individu. Denk vanuit jezelf, handel vanuit jezelf, zorg voor jezelf. De staat of een man zal het niet voor jou doen.
Dus moet jij het doen?
Dus moet je het zelf doen. En zelf de vragen stellen en zelf die openheid tonen. En dat is natuurlijk ook verlichting.
Maar niet iedereen kan dat, hè, Magda?
Ja, er zijn ook mensen waarvoor gezorgd moet worden. Maar je moet wel niet op voorhand voor iedereen gaan zorgen.
Je bent nu met pensioen, met emeritaat, en dat gaat je niet goed af. Als ik even op jouw blog mag citeren. Het is weg, dat netwerken. En uiteraard verschraalt dat mijn denken en mijn bestaan. Jongens.
Ja, natuurlijk. Bijvoorbeeld internationale congressen. Ik ben 20, 25 jaar als professor vrouwenstudies naar alle mogelijke internationale congressen geweest. Op die internationale congressen ben je het met veel mensen niet eens. Maar je hoort veel en je geeft zelf referaten en dat soort dingen. Als gepensioneerde heb je de enkele uitzonderingen wanneer je een keer gevraagd wordt. Maar dat is niet meer zo. Dat netwerk is er niet meer.
En je krijgt dus een soort van geïsoleerd bestaan?
Dat is veel geïsoleerder dan het ooit was. Ja, ja, natuurlijk.
Want als het van jou afhing, dan werkte je nog volgens mij.
Ja, natuurlijk. En ik vind, ik heb ook zo'n gevoel van, what a waste. Ik ben nu, 5 jaar gepensioneerd. Ik heb meer gepubliceerd dan ooit in mijn werkzaam leven. Dat gaat natuurlijk wel. Maar anderzijds is het binnen het netwerk natuurlijk ook a waste.
Viento Passagero, winden waaien voorbij van de Boliviaanse songwriter Matilde Casasola. Ik mocht het absoluut niet zeggen van de muzieksamensteller Mark van den Moortel, maar ik zeg het toch, we hebben tot hiertoe alleen maar vrouwen gehoord. Ja, wat is jouw credo, Magda Michielsens?
Ik geloof, vind ik nogal een moeilijk idee eigenlijk. Maar goed, iets...
Ja, je vertaalt het dan letterlijk, hè? Ja. Mag, ja.
Ja. zou kunnen zijn. Ik geloof niet. Maar...
Oké, dat is goed. Credo van Magda Michiels, ik geloof niet.
Maar in de gangbare betekenis van credo, denken helpt.
Ja, denken helpt. En voelen?
Goh. Het onderscheid tussen denken en voelen is niet zo nuttig, denk ik. Want in dat voelen zit zodanig veel denken, ja, dat je het niet los van elkaar kunt maken. Voelen helpt ook, maar in dat voelen de zuivere gedachten naar voren halen, helpt nog meer, denk ik.
Als u deze Bergendal wil herbeluisteren, dan kan dat via clara.be of podcast. Het kan zijn dat u Magda Michielsens wat wil vertellen of duidelijk maken of ons. Bergendal@clara.be. Magda, wat ga je vandaag nog doen?
Voetbal kijken.
Oh, ben jij een voetbalfanaat of...
Ja, vanuit. Ik ben in het weekend altijd heel blij dat ik naar voetbal kan kijken. En dat betekent dan niet naar de match gaan kijken, maar naar de Premier League in Engeland kijken.
Hola. En voor wie supporter je?
Nou, ik kijk naar de grote ploegen. Man City, Man United, Arsenal.
Chelsea.
Chelsea en tegenwoordig Liverpool. Dus ja.